En hopelijk, gemeente, kunnen we na het horen van de prediking van vanavond allemaal die vraag beantwoorden. Psalm 68, vers 10, straks na de prediking. Gemeente, hoewel we vorige week zondagmorgen voorlopig de serie over 1 Johannes afgesloten hebben, wou ik vanavond toch de preek beginnen met een tekst uit die brief te noemen. 1 Johannes 5, vers 3 zegt: want dit is de liefde van God, dat wij zijn geboden bewaren, en zijn geboden zijn niet zwaar. Het is goed om dat te bedenken wanneer wij vanaf vanavond een begin maken met de overdenking van die afzonderlijke geboden uit de wet van de Heere. Je kan natuurlijk op allerlei manieren nadenken over de wet. We hebben vanmorgen ook een bepaald licht geworpen op de wet van God, in zijn veroordelende, in zijn verdoemende kracht. Maar dan gaat het hier over de regel der dankbaarheid, gemeente. En dan voelt u wel aan, dan gaat het niet aan om daar zuchtend en zwetend en met tegenzin naar te luisteren. En ook niet alleen maar omdat het nou eenmaal moet, omdat het anders niet goed afloopt met een mens als die zich niets gelegen laat liggen aan die wet van God. Die klem wordt er natuurlijk wel ingebracht door het begin van antwoord 94. Want wat hier in het eerste gebod aan de orde is, dat heeft te maken met mijner zielenzaligheid. Het is niet zo een of andere bijzaak al dan niet luisteren naar het gebod dat zegt: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nee, dat heeft te maken met je zaligheid. Want die God is onze zaligheid, zullen we straks toch zingen. Er is geen zaligheid, jongens en meisjes, geen hemel buiten God om. Al zou je een hemel hebben zonder God, zei iemand een keer, dan was het eigenlijk de hel. Want waar God gemist wordt, is geen hemel, is geen zaligheid. Gemeente, laten wij bedenken vanaf dat allereerste stukje van de wet hier. We hebben het over het leven van de dankbaarheid. We hebben het over het beleven van de ware vrijheid. Als wij naar de geboden van God gaan luisteren vanaf zondag 34, dan zegt de Heere tegen ons: beste mensen, het is niet dat u van mij niet mag zondigen. Het is nog rijker. U hoeft van mij niet te zondigen. Ik heb een beter leven voor u in gedachten. Nou, gemeente, proberen we dan met deze positieve insteek om te beginnen naar het eerste gebod te luisteren. En dat we aan het eind van de preek niet alleen maar Psalm 68 vers 10 van harte mogen zingen, maar dat je intussen ook beaamt wat Psalm 26 ons al heeft voorgezongen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Want Hij is het allerhoogst en het eeuwig goed. Het is fijn, jongens en meisjes, het is geweldig, het is heerlijk om deze God te dienen. Ja, dat wij ook aan het eind van de dienst beamen mogen wat in het doopsformulier zojuist is gezegd. Er is gezegd: van alle verbondskinderen, groot en klein, mag verwacht worden dat ze deze enige God gaan aanhangen, betrouwen en liefhebben met heel hun hart en heel hun leven. En dat je daar nou eens een keer bij mag vallen en zegt: Heere, na alles wat ik van u gehoord heb, en als ik u naast al die andere goden heb zien staan vanavond die langskomen, wat heeft u er recht op dat ik u alleen aanhang? En wat ben ik er zelf goed mee af? En hopelijk, gemeente, is dat dan ook vrucht, niet alleen van zondag 34, maar ook van dat hoofdstuk uit Jesaja dat wij hebben gelezen. We hebben natuurlijk alleen maar een stukje uit dit hoofdstuk kunnen lezen, en dat was al lang genoeg. Maar als je eens in de omgeving van Jesaja 44 zou rondbladeren, dan zie je dat we hier in een deel van de profetieën van Jesaja zijn gekomen, waar het voortdurend gaat over dat grote verschil tussen die God van Israël en wat zich allemaal nog meer goden noemt. U herinnert zich misschien nog wel dat we wel eens een keer op een nieuwjaarsmorgen hebben nagedacht over het begin van Jesaja 46. Waar aan de hand van het nieuwjaarsfeest in Babel, waar de afgodsbeelden rondgesjouwd worden op de schouders, God die tegenstelling gaat vertonen. Kijk nou eens naar die beelden van Bel en Nebo en al die andere goden. Wat een last pakken. Je hebt er een hoop werk aan en uiteindelijk heb je er niks aan. Alleen maar last en moeite. Terwijl ik, zegt de Heere, dan die God ben, die van de jeugd tot de ouderdom mijn volk op mijn schouders wil nemen. Wat een verschil, mensen. Dragen of gedragen worden. Nou, gemeente, die vraag van wat bezielt een mens nou eigenlijk als die God niet dient? Wat bezielt hem nou eigenlijk als die met andere goden aan de haal gaat? Is die eigenlijk wel goed bij zijn verstand, die afgodsdienaar? Zo wordt het ook gebracht in Jesaja 44. En met name dan, laten we daar even onze insteek nemen, als vanuit vers 9 daar bijzonder op wordt ingegaan, als daar ook wordt gezegd, de formeerders van gesneden beelden zijn al te samen ijdelheid. En hun gewenste dingen doen geen nut. Je hebt er niks aan, afgodsbeelden. En dat wordt vervolgens heel beeldend uitgewerkt. Je staat er als het ware bij te kijken. Stellen de jongens en meisjes zich dat ook even voor. Dan gaat die Jesaja gaat gewoon laten zien. Dan zeg ik het even heel simpel. Wat een onzin het is. Als je een andere God dient dan de God van de Bijbel. Onzin. Kijk eens even mee. Hij toont ons daar bijvoorbeeld in vers 12 iemand die bezig is om een ijzeren beeld van een afgod te maken. Nou, die man die moet daar al zijn vakmanschap en al zijn kracht voor inzetten. Die ijzersmid die daar werkt bij dat vuur. Hij is bezig met het maken van een afgod. En hij moet er van alles en nog wat voor over hebben. Hij wordt uiteindelijk aanmächtig omdat hij al zijn energie erin gestopt heeft. En er staat dan uiteindelijk dat ijzeren, metalen beeld. Ja, maar zegt Jesaja, je kan natuurlijk ook op een andere manier een afgod maken. Je kan er ook eentje van hout maken. En dat is het van hetzelfde laken en pak in vers 13. Daar is die timmerman bezig. Hij is bezig met van alles en nog wat te doen om de juiste vorm te geven aan dat stuk hout waar hij ooit mee begonnen is. Hij trekt het richtsnoer uit, tekent het af, maakt het effen. Hij is aan het schaven en aan het bijtelen. Hij wil het tot de gestalte van een mens maken. De schoonheid van een menselijk wezen. En uiteindelijk staat daar iets wat op een mens lijkt, maar hij is er moe van. Hij heeft het zweet op zijn voorhoofd staan, die timmerman. Dat is om te beginnen dus al heel wat. Afgoderij kost de nodige energie. Maar als die vervolgens nog een stapje verder gaat, die Jesaja, dan wordt het allemaal nog pijnlijker, gemeente. Dan gaan we vanaf vers 14 het bos in. Hij blijft even in dat beeld van die timmerman die houten afgod gemaakt heeft. Maar Jesaja zegt, denk eens even terug hoe dat allemaal ooit begonnen is. We hebben hem nou in zijn werkplaats bezig gezien met zijn hamers en zijn bijtels en zijn schaven. Maar denk even hoe dat begonnen is toen die man vorige week daar ergens in het bos liep. En hij koos een of andere geschikte boom uit om te hakken. Dat moest wel een flinke boom zijn natuurlijk, een cypres of een eik. Want hij had grootse plannen met die boom. Na een tijd hakken valt de boom op de grond. Hij wordt van zijn takken ontdaan. In grote stukken gehakt. En dat wordt afgevoerd naar de timmermanswerkplaats. Maar dan moet je dan eens even opletten, zegt Jesaja, wat er gebeurt. zo vreemd? En later zegt Jesaja dat nou niemand daar erg in heeft. Hoe bizar het is wat er dan gebeurt. Want kijk eens, daar gaat dat ene stuk hout, gaat die timmerman nog eens een keer met de bijl te lijf. En hij gaat net zo lang door met hakken tot daar een stapel brandhout ligt. En dat hout gaat hij in de open haard gooien. Of hij gaat het in de oven werpen om er brood op te bakken. En hij zegt, ha, ik word lekker warm van de gloed, veroorzaakt door mijn eigen gestookte brandhout. En nota bene van wat er over is van diezelfde boom, gaat hij vervolgens zijn afgod maken. En terwijl het ene stukje boom in de oven verdwenen is, tot as verbrand, zet hij het andere stuk hout recht op. Hij gaat ervoor liggen, zegt Jesaja. En hij gaat er tegen praten. Red mij, zegt hij, want u bent tenslotte mijn God. Nou, ik zei net al, gemeente, en u kunt dat ook in het vervolg van dit gedeelte Jesaja horen vragen. Het is zo bizar, zo dwaas en zinloos dat je je afvraagt, ziet niemand nou eigenlijk wat daar gebeurt? Heeft niemand dat in de gaten? Nee, zegt de profeet. Want die afgodsdienaars zijn uiteindelijk net zo doof en net zo blind als de beelden die ze produceren. Nou ja, gemeente, als we nou zover zijn in het luisteren naar Jesaja's profetie, en als je dat nou legt naast wat zondag 34 over het eerste gebod zegt, waarom is dat nou eigenlijk? God wil niet dat de mens andere goden gaat dienen, maar dat hij hem alleen gaat dienen. Maar gemeente, dan bent u toch net zover als ik zeg, dat is eigenlijk niet meer dan vanzelfsprekend. Ja, maar is het dat voor ons ook? Of heeft het licht van de Heilige Geest in uw hart geschenen? En heeft u ook ontdekt dat er niet alleen maar afgodsdienaars in Jesaja 44 rondlopen, maar dat dat bij ons ook allemaal van nature aanwezig is? Nou, je hebt natuurlijk niet een beeld in de kamer staan, jongens en meisjes. Of in de achtertuin. Maar we zijn allemaal van nature afgodsdienaars. Calvijn heeft een keer gezegd, dat hart van de mens is na de zondeval een fabriek geworden. En wat wordt daar geproduceerd in die fabriek? Wat rolt er van de lopende band af heel de dag? Afgoden, zegt Calvijn. Een fabriek van afgoden. Ja, en als ik even denk aan de zondeval, Genesis 3... dan moet ik ook heel eerlijk zeggen, wie is nou de voornaamste afgod? Die heeft maar twee letters in zijn naam staan. Een I en een K. Bent u er ook achter? Dan kun je natuurlijk wel bedekken, dan kun je met een vroom sausje proberen te verbloemen, maar dat is uiteindelijk, gemeente, de werkelijkheid. Vandaar dat een mens van nature niet geneigd is om God op de eerste plaats te stellen en om zijn naaste lief te hebben, maar om precies het omgekeerde te doen. God en de naaste haten. En wat is haten in de Bijbel? Op de tweede plek stellen. Komt dat? Er stond er alleen op de eerste plek. Ik. Altijd weer dat eigen belang zoeken. Altijd eerst denken om jezelf. De gemeente, er komen dan vervolgens allerlei andere goden bij. Ik weet niet precies wat voor een naam die goden gedragen hebben die in Jesaja 44 tegenkomt. Die krijgen daar niet eens een naam. Het zijn toch ijdele dingen. Maar wij kennen natuurlijk uit de oudheid wel allerlei namen van afgoden die bijvoorbeeld de Romeinen en de Grieken hebben aanbeden. En heel veel van die oude goden die komen vandaag de dag natuurlijk in een nieuwerwets jasje ook voor. Je had vroeger de god van de roes, van de drank, van het genot, Dionysius. Nou, niemand weet vandaag de dag meer wie Dionysius is, maar die afgod is er nog wel. Je had vroeger een godin, die heette Afrodite, en de Romeinen noemden haar Venus, godin van de seks, van het genot op dat gebied, van het je uitleven op seksueel terrein. Afrodite, wie kent haar nog? Maar de zonden en de afgoderij van Afrodite is springlevend. Dat vroeger die mythische figuur uit Griekenland, Pan, de god die in het bos rondhuppelt met zijn panfluit en mensen met zijn muziek in vervoer inbrengt. Wie kent Pan nog, gemeente? Maar er zijn er toch zat vandaag die door de muziek verslingerd zijn geraakt en dat als een afgod hebben leren maken. Misschien zegt u wel, dominee, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die staan heel ver van mij af. Ik ben tenslotte een keurig kerkmens. Ik ga me niet te buiten aan drank. Ik leef me niet uit in allerlei ontucht. Ik dans ook niet mee op de muziek van 2013. Kijk wel uit. Ja, maar je hebt ook nog zoiets als Mammon. Dat is soms een hele nette afgod in een driedelig pak, gemeente. Dat is een afgod die een refo ook kan dienen in het nette. Maar die intussen heel veel van een mens eist voor altijd. En aandacht die je vervolgens niet meer aan de dienst van de Heere kan besteden. Nou ja, gemeente, bedenkt u verder zelf wat allemaal je leven kan vullen. Wat er kan zijn, zelfs aan tamelijk onschuldige dingen, maar die je zo in de greep kunnen krijgen en die zoveel van je aandacht opeisen, dat ze als het ware worden tot een afgod. Zo kan het met die sport gaan die de jongen beoefent. Het was eerst een ontspannen en een verantwoorde besteding om zijn lichamelijke conditie in de gaten te houden en het werd een afgod. Zo kun je van je computer een afgod maken of van je iPad. Zo kun je van je hobby of van je verzameling, ja, gemeente, zelfs van je theologische boeken een afgod maken. En die laatste vraag en dat laatste antwoord uit zondag 34 doet daar nog een schepje bovenop. Daar hebben we het natuurlijk nog niet over gehad. Maar afgoderij is niet alleen maar een kwestie van daar stop ik mijn tijd in en daar spendeer ik al mijn energie aan. Net als die timmerman in die werkplaats en die man in die smederij. Niet alleen maar afgoden die je opeisen en die het zweet op je voorhoofd doen parelen. Die alles uit je persen. Maar het gaat hier ook heel duidelijk over de zaak van vertrouwen. Afgoden zijn dingen waarop een mens zijn vertrouwen zet, in plaats van op die ware God. En vult u het zelf maar weer in, gemeente. Zelfvertrouwen kan ook een afgod zijn. Steunen op mensen. Al is het je huisarts of je specialist, al is het het ziekenfonds, gemeente, of je pensioenfonds. Alles en alles waarvan een mens misschien wel denkt, ik ben helemaal veilig gesteld van de wieg tot het graf. Nou, tot zover kunnen al die dingen je misschien ook nog wel een aardig eind in de buurt helpen, op weg helpen. Maar al zouden ze je het leven doorhelpen, wie zorgt er vanaf dat graf voor je ziel? Niet de dokter en niet je pensioenfonds. Gemeente, eigenlijk is het wel diep tragisch als je nou ziet wat de mens allemaal uithaalt en waar hij allemaal zijn tijd in stopt en waar hij allemaal zijn vertrouwen op stelt en waar hij tot roept: red mij, want u bent mijn God. Als je daar nou tegenover stelt die ene, die ware, die levende God. Nogmaals, gemeente, dat is een van de dingen waarvan ik hoop dat dat mag landen vanavond. Als wij toch een indruk krijgen van wie de God van de Bijbel is, komt de mens er toch toe om een andere God te willen en om zich voor een andere God neer te buigen? Die God die zo heel nadrukkelijk ook in dit hoofdstuk zegt: mensen, het is niet alleen maar zo dat ik beter ben dan andere goden en dat ik een kop uitsteek bij wijze van spreken boven andere goden. Nee, ik ben de enige ware levende God. Dat hebben die mensen in de tijd van Jesaja ook wel nodig gehad om dat te horen van hun profeet. Want dan krijg je wel eens vaker wat indrukken van, met name als je het Oude Testament leest, dat er ook onder Israël in die begintijd van de geschiedenis best wel heel wat mensen geweest moeten zijn die dat niet helemaal helder hadden. Kijk, ze leefden natuurlijk te midden van allerlei heidense volken en die waren vaak polytheïstisch, dat wil zeggen ze hadden allerlei goden, soms wel 10 tegelijk. Maar dat als mensen zich tot de dienst van die God van Israël geroepen voelden, dat ze dan meer aan henotheïsme dachten dan aan monotheïsme. Wat bedoelt u, dominee? Nou, een henotheïst die gelooft wel dat er allerlei goden bestaan, maar die kiest er één uit en die zegt: dat is mijn God. Een monotheïst zegt: al die goden bestaan helemaal niet. Er is er maar één. En voor hem mag ik me buigen. Misschien ook niet verkeerd voor de jeugd vanavond om dat ook duidelijk te zeggen. Er zijn natuurlijk in onze tijd ook andere godsdiensten die zich presenteren en andere goden die ook zeggen: en ik ben het. En misschien ook wel zeggen: we hebben wat dat betreft ook wel veel gemeen. Die God van de islam en die God van de Bijbel bijvoorbeeld. Maar laat je niks wijs maken. Er is er maar één die gediend wil worden. En er is er ook maar één die bestaat. En let eens eventjes op wat die God in het 7e vers van Jesaja 44 van zichzelf verkondigt. Het 6e vers van Jesaja 44. Als je alleen al die paar namen op je in laat werken die God zichzelf daar geeft. De Heer, zegt hij. Dat heeft te maken met die doopvond vanavond. Dat is de God van het verbond. Dat is de ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal mijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig mijn verbond gedenken. Dat zit in die naam Heer. De koning van Israël, die niet alleen maar een claim legt op dat volk Israël van Jesaja's dagen, maar die het vanavond ook zegt: nu ik jou in het verbond geroepen heb, jongen en meisje, ouderen, nu leg ik een claim op jou en uw leven. Je wordt vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Waarom? Omdat ik je koning wil zijn. Ik ben het die recht heeft op je leven. Ja, en dan, het wordt steeds heerlijker, gemeente. Die God die niet alleen maar zegt: jij moet mij dienen, want ik heb recht op je. Maar die vervolgens zegt: het mens, het is ook zo goed om mij te dienen. Want weet je wel wie ik ben? Weet je wel wat bij mij te krijgen is? Ik ben uw verlosser. En daar kon Jesaja nog veel minder van weten dan wij vanavond, gemeente. Jesaja wist nog niet van Golgotha. Jesaja wist nog niet van de bloedfontein. Ja, hij heeft er in de verte wat van gezien. Maar vanavond, als wij het woord verlosser horen, dan zien wij de Heere Jezus voor ons oprijzen. En als God zich dan ook nog eens noemt de Heere der Heerscharen, die God van die miljoenen en miljoenen engelen, die hij zomaar in kan zetten in het leven van zijn kinderen om ze te beschermen voor vijandsmacht en vreselijk woede. Gemeente, wat is een mens veilig als die in leven en sterven het mag verwachten van de God van de legermachten. Nou, laten we het eens even aan de opstellers van de catechismus vragen. Wat vindt u daar nou van, beste Ursinus en Olevianus, als je nou met deze God te maken krijgt in je leven? En je beseft wie hij is. De enige, de echte, de ware, de hoogste. Wat is nou tegenover die God gepast? 7 dingen, zegt Ursinus dan. En u kunt ze allemaal nalezen. Ik zal ze heel kort even langslopen. Maar dat zijn 7 werkwoorden. Die God op de juiste manier kennen. Hem vertrouwen. Je aan hem onderwerpen. Alles van hem verwachten. Hem liefhebben, eren, vrezen. En ik hoop eigenlijk, gemeente, als u goed hebt opgelet vanavond, dat u nu zelf al ziet hoe bijbels niet alleen de catechismus is als deze dingen worden gezegd, maar hoe schriftuurlijk ook dat doopsformulier is. Heel veel van wat hier wordt gezegd hebben we vanavond al gehoord. Aanhangen, betrouwen, liefhebben. Ja, en dan totaal. Let erop hoe vaak dat woordje alleen in zondag 34 gebruikt wordt. Niet God een beetje en de rest ook nog wat. Niet God voor 50% gehoorzamen en de rest ook nog wat. Hem alleen. Zou dat in feite iets moeilijks moeten zijn, gemeente? We blijven denken aan wat Johannes zei. Als je het nou goed mag zien, als je die God nou ook mag kennen zoals die is, dan zeg je het hem toch na. En zijn geboden zijn niet zwaar. Ja, dat zou nou eigenlijk, gemeente, voor alle mensen moeten gelden, dat ze er zo tegenaan kijken, nietwaar? Vrees God en houd zijn geboden, want dat betaamt alle mensen, zegt Salomo in het boek Prediker. Alle 7 miljard. Maar als dat voor die mensen in India ook geldt. En in Mexico. En in Thailand. Dan toch zeker voor u en voor mij dubbel, gemeente. Wij zijn niet alleen maar schepsel van deze God uit zondag 34. Wij zijn niet alleen maar gemaakt door de God van Jesaja 44. Maar dat hij de verlosser wil zijn, daar hebben wij met Israël alles mee te maken gekregen. En als ik nog eens even terugdenk aan hoe God daar in het begin van dat hoofdstuk over spreekt, dan worden daar wel heel geladen dingen van gezegd. Als God daar dat volk van zijn verbond gaat aanspreken, Jacob, Israël, dan hoor ik opeens het woord uitverkiezing vallen. Ziet u dat, gemeente, in vers 2? Jacob, mijn knecht, Jeschuren, die ik uitverkoren heb. Betekent niet dat iedereen die in het verbond deelt zalig wordt, gemeente. Betekent niet dat alle kinderen die een keer gedoopt zijn in de hemel komen omdat ze gedoopt zijn. Maar ik noem het maar weer met een term van Calvijn. Als je nou tot de verbondsgemeente mag behoren en met dat woord van God van jongs af aan te maken hebt gekregen en met Israël die belofte op je afgekregen hebt van die God die je verlosser wil zijn, ik kan niet automatisch zeggen, ach, dan is iemand verkoren tot de zaligheid. Maar, zegt Calvijn, je mag dan wel zeggen, zo'n mens is verkoren tot de weg naar de zaligheid. God zet hem als het ware in de goede richting. Hij plaatst hem vlak bij die enge poort. Er zijn andere mensen die verdwalen op de brede wegen van de wereld en horen nooit van het evangelie van de Heer Jezus. En uw gemeente, is dat nou wel eens naar binnen geslagen? En zo dicht bij de zaligheid gebracht. Wat hebben we met die voorrechten gedaan? Ja, en ik vraag dat ook aan onze jonge mensen. Je zou natuurlijk op je 50ste kunnen afvragen, wat heb ik nou met de voorrechten gedaan? Maar dan ben je al halverwege of misschien wel over de helft. Je kunt daar in Parkzicht een keer over na gaan denken. Wat heb ik nou met al die dingen gedaan die ik in mijn leven van God gehad heb? Maar vraag het je nou vanavond eens af als je 12 bent. Er zijn 3 kinderen van 12 in de kerk. De galerij misschien wel, van 10 of van 15. Hebben wij niet al te veel de gedachte, gemeente, ook als we naar onze jeugd kijken, van ach, laat ze nou ook nog maar eventjes en het komt later nog wel eens een keer. Dat echte dienen van God, daar moeten mensen ook een beetje voor verder in het leven komen. Zo'n gedachte kom je nog wel eens een keer tegen. Laat ze nou eerst nog maar eens even genieten. Mensen is toch ook maar 1 keer jong. En sommige dingen van het geloof zijn ook zo moeilijk. Laat ze nou maar even. Ja, het kan best zo zijn, gemeente, als een mens eenmaal 30 of 40 wordt, dat hij voor zichzelf op zo'n manier blijft praten. En maar blijft uitstellen. En misschien wel in stilte denkt, ja, als er nog eens een keer op aan gaat komen, hoop ik dat ik dan ook nog tijd heb om die ene ware God te zoeken. Ik las eens een keer een Amerikaanse uitspraak, gemeente. En dat zal voor onze jeugd in 1 keer duidelijk zijn. Iemand die eens een keer zich afvroeg, why give all the good years to the devil? Waarom zou je al de goede jaren aan de duivel geven? En als ik het even heel scherp in onze eigen taal aanvul, gemeente, moet voor die ene ware God nou echt alleen dat ziekbed overblijven? En die zorgflat? En dat verpleeghuis. En alles wat ervoor ligt, moet u dat aan uzelf besteden. En aan nietige afgoden. Of heeft de God van Jesaja 44 niet alle recht op mijn hele leven? Eigenlijk, gemeente, is de boodschap van vanavond: mens kan het gewoon niet maken om God niet te dienen. Maar ja, als je nou vanavond bij jezelf erachter moet komen wie je bent, en je zegt, ja, er wordt over die mensen in Jesaja 44 eigenlijk op een spottende manier gesproken. Het zijn dwazen. Ziet niemand nou eigenlijk wat ze aan het doen zijn? Maar als ik mezelf zie, dan kan ik er nog niet eens boven gaan staan. Ik ben eigenlijk net zo. En hoe wordt dat nou anders? Met dat kan alleen maar anders worden als u genade leert kennen. Kan alleen maar vanuit de kennis van het werk van Christus. Daarom bedenken we en overdenken we deze dingen pas in zondag 34. Dit hoort bij het leven uit Christus. Dit hoort bij het werk van de Heilige Geest in je leven. Maar nou is er vanavond een 3-tal kinderen gedoopt en het formulier is voorgelezen. En nou probeer ik, gemeente, aan het eind van de preek het een aan het ander te verbinden. Nou hebben Vader, Zoon en Heilige Geest alle 3 wat beloofd. Waar u mee op de knieën mag als u het niet meer weet. Waar jij mee in de binnenkamer mag als je vanavond zegt, Heer, het moet anders. Het moet helemaal anders, maar ik weet niet hoe. Gemeente, is er om te beginnen God de Vader, die ik in Jesaja 44 vers 21 tegenkom. En die zo wonderlijk vol ontferming blijkt te zijn, zelfs voor afgodendienaars. Gedenk aan deze dingen, o Jacob en Israël. Want u was mijn knecht en u bent het toch steeds. Ik heb u geformeerd. En gij zult van mij niet vergeten worden. Hoor je dat? Misschien moet je vanavond wel zeggen, Heer, nou heb ik zoveel doopdiensten meegemaakt. En hoeveel jaar is het geleden dat ik zelf in het verbond opgenomen ben. En al die jaren voor mezelf geleefd. Hier is die afgod van binnen waar ik voor geknield heb en aan gerookt heb. En nou ben ik u vergeten. En dan zegt de Heer vanavond, ja, maar ik was jou niet vergeten. Er is nog altijd een weg terug. Er is vergeving bij mij en een nieuwe start. En Hoe kan dat dan, dominee? Nou, dan zegt vers 22 erbij. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel en uw zonden als een wolk. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Ja, maar hoe kan dat dan, heren? Hoe kan God de Vader zich als een vader ontfermen over weggelopen kinderen? Over afgodendienaars? Dat komt omdat die vader een zoon heeft gemeten. Die ook de prijs voor de zonde tegen het eerste gebod met zijn eigen bloed wilde betalen. Ja, maar hoe wordt dat werk dan mijn deel? Zegt iemand. Want dat er een zaligmaker is, weet ik wel. Dat er betaald is voor de zonde, weet ik wel. Dat op Golgotha aan het kruis gestaan heeft, weet ik wel. Maar dat is zo ver weg en zo lang geleden. Hoe komt dat hier? Er is ook nog een Heilige Geest, gemeente. En ik kijk even naar het begin van Jesaja 44. Waar eigenlijk de Pinksterbelofte klinkt. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En zie dan het wonder, gemeente. Kinderen van afgodsdienaars. Het worden mensen die belijdenis gaan doen van hun geloof. Die als het ware het contract van het genadeverbond gaan ondertekenen. Inwilligen van het verbond noemden we dat vroeger. Je handtekening zetten onder wat God allemaal heeft beloofd. En dan staat er in rode letters. Ik ben des Heren. Dat is, gemeente, de inwilliging van het verbond. En ook de vervulling van het eerste gebod. En aan het eind van deze doopdienst, wat denkt u ervan? Zou die God er geen recht op hebben? Zou u er zelf minder van worden? Of zou daar nou juist de zaligheid in liggen? Als dat ook met jou en uw handtekening vanavond onderschreven mag worden. Heere, hier ben ik. Ik heb jaren niet gewild. Ik heb tegengesputterd en ben weggelopen. Ik heb mijn tijd, mijn aandacht, mijn geld, mijn energie gegeven aan nutteloze dingen. Maar laat ik mogen tekenen. En Gods kind zegt, laat ik mogen bijtekenen. Ik ben des Heren. Want die dichter van Psalm 68 had groot gelijk. Groot gelijk. Nu ik zie wie de Heer is. En wie afgoden voorstellen. Wie zou die hoogste majesteit nou eigenlijk niet met eerbied prijzen? Amen.